Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. 119, vers 3. Zal worden voorgelezen in Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Ik herhaal Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw God. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ops, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Voor u Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En als de dag voor het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ugelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ijgelijk hoorde hem in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen een ijgelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die de inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal de grote werken God spreken. Zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het op Psalm 50, de versen 1, 2 en 3. Der goden God verheft zijn stem met macht. Psalm 50, de versen 1, 2 en 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de zending, de kerk en de schuldbelegging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, wij mogen vanmorgen weer samenkomen in de kerk. Fijn dat u er allemaal bent. Ik hoop ook dat u biddend bent gekomen en dat het uw verlangen is om iets goeds te horen voor slechte mensen. Want dat is de bedoeling van een preek, dat we wijzen op God, op zijn werk en hoe dat werk van God gestalte krijgt in een verloren wereld. En dat zo de Heere zich wil verheerlijken en dat we zo samen mogen luisteren naar de boodschap van God. De achterliggende week is er veel gebeurd. Curatorium heeft vergaderd. 4 mannen werden toegelaten tot de theologische school. En dat is een zaak van grote blijdschap voor de gemeente. Uiteraard is toelating tot de school nog geen toelating tot het predikambt. Die verwarring treedt wel eens meer op, als zouden er dominees worden toegelaten. Dat is natuurlijk onjuist. Er worden mensen toegelaten tot een school, om daarna opgeleid te worden en dan ter zijne tijd, volgens onze kerkorde, kandidaat gesteld te worden en dan beslist de klassis of iemand predikant wordt. Daarna moet uit de vrucht blijken of het ook in Gods gunst is geweest. In ieder geval is het wel een zaak van blijdschap als er studenten worden toegelaten. Aan de andere kant is het ook weer een zaak van droefheid dat anderen niet werden toegelaten. En zo heb je gemengde gevoelens, hoewel de blijdschap natuurlijk overheerst. En we de Heere mogen danken voor zijn zorg voor onze gemeente en ook voor onze kinderen in de toekomst. Want het predikambt is belangrijk voor ons en onze kinderen. De Heer Jezus heeft tegen de discipelen gezegd: predik het evangelie. En van oudsher, het altijd in de gemeente van Amersfoort, ik dacht door ouderling Schreuder gezegd, er staat niet in de Bijbel, lees een preek. Dat is nuttig en dat is goed als hulp. Maar de opdracht van de koning is: predik het woord. Daar moeten we dus ook alle aandacht en alle zorg aan besteden. We zijn vanmorgen ook samengekomen nadat we in de achterliggende week Evert van Dijkhuizen hebben begraven. 55 jaar geworden. Zijn vrouw Ada met haar kinderen zijn vanmorgen in ons midden. We kunnen dan de gedachten zich vermenigvuldigen. En wat is het nuttig als we dit soort dingen gewoon maar overwegen. Ik weet niet hoe oud u bent, er zijn er velen in ons midden die zijn jonger dan 55. Anderen zijn ouder dan 55. Er staat in de Bijbel: het is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis van de maaltijd. Waarom? Wel, omdat die dingen waar het op aankomt, die nuttig zijn voor ons leven, kennelijk beter worden geleerd in het klaaghuis. Daar waar we de realiteit zien van ons leven. Zaterdag voor 2 weken heb ik nog met Evert gesproken. In het ziekenhuis. Hij dacht dat er een longontsteking was, de dokters ook. Het bleek dat de tumoren waren uitgezaaid in zijn longen. Een week later was hij overleden. We hebben samen nog een poosje gesproken op Psalm 130. En dan besef je weer hoe belangrijk dat woord is. En welke betekenis dat heeft voor ons allen. Onderzoek de schriften, zegt de Heer Jezus in Johannes 5. Dat geldt ook voor ons vanmorgen. Als we op deze zondag, rustdag, zijn samengekomen rond het woord van God. En als we ook zijn samengekomen In herinnering aan het Pinksterfeest. Nou is u vanmorgen gelezen Handelingen 2. Dat wordt elk jaar op Pinksterdag gelezen, dat klopt. En onwillekeurig zou de vraag kunnen rijzen, kunnen we nou niet wat anders lezen, wat nieuws? Want elke keer die Pinkstergeschiedenis. En op zich is dat natuurlijk een heel begrijpelijke vraag. Er zijn nou eenmaal mensen die graag wat nieuws horen. Daarvoor hebben we kranten, daarvoor lezen we boeken, daarvoor luisteren we naar elkaar, vooral nieuwe dingen. Kijk, als iemand opstaat op een verjaardag, ik wil even iets zeggen, en dan over de kerk, over dominees, of over iets anders, dan is iedereen gelijk gespannen. Maar in de kerk gaat het niet in eerste plaats om allerlei nieuwe dingen. Het gaat om ware dingen. We horen elke zondag de 10 geboden. Kennen we die dan niet? Ja, die kennen we wel. Maar God vindt het nodig dat we die elke zondag weer in herinnering brengen. Worden elke zondag de 12 artikelen? Kennen we die dan niet? Nou, op zich al goed dat we die kennen, maar het is ook goed om ze elke week zondag weer in herinnering te brengen. Dat het daar om gaat. We lezen elke dag in de Bijbel. En we vouwen vele malen, hoop ik, per dag onze handen om te bidden. Er is ook in de Bijbelse godsdienst veel herhaling. De Heer Jezus zelf heeft het trouwens gedaan in zijn onderwijs. Elke keer opnieuw kwam hij terug op dezelfde ding, op het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En zo komen wij vanmorgen ook dan maar weer. Bij die Pinkstergeschiedenis. Handelingen 2. De eerste 4 versen. We lezen daar Gods woord aldus. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en het vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dit gedeelte uit de Bijbel gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. We lezen eerst enkele dingen over de tekenen van de Geest. En we lezen in vers 4 over de vervulling met de Geest. Pinksteren bepaalt ons bij de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren noemen we een heilsfeit. Er zijn verschillende heilsfeiten. De geboorte van de Heer Jezus. We noemen dat met een moeilijk Latijns woord de incarnatie. Of de schrift zegt het woord is vlees geworden. Het kerstfeest is het heel belangrijk heilsfeit. Een ander heilsfeit is Goede Vrijdag. Betaaldag. De Heer Jezus heeft betaald voor de zonde op het kruis van Golgotha. Een heel belangrijk heilsfeit is Pasen. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Hemelvaart. Pinksteren. Pinksteren is het één na laatste heilsfeit. Er komt nog één heilsfeit hierna. En dat is de wederkomst. En dan komt de voleinding. De voltooiing. En al die heilsfeiten die staan dus in relatie tot de voltooiing. Tot het einde. Tot de voleinding. We lezen in de schrift over de schepping. God heeft de hemel en de aarde gemaakt tot zijn eer. Mensen geschapen tot zijn eer. Je weet uit de Bijbel dat mensen gezondigd hebben. En dan horen we in de Bijbel in de tweede plaats de boodschap van verlossing. vanaf Genesis 3, vers 15, tot en met Openbaring 22, is de Bijbel een verlossingsboodschap van de zonde en van de duivel. En tenslotte horen we ook in de Bijbel van de voleinding, de voltooiing. Het is dat het Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, neerdaalt uit de hemel. En dat is de grote toekomstverwachting van de kerk. De toekomstverwachting van Gods kinderen is de voleinding. Jezus heeft gezegd, ik ben met jullieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. In het woord voleinding, daar zit het doel wat bereikt wordt. Dus het houdt met deze wereld niet op. Deze wereld gaat door een vernieuwing heen. Door het oordeel heen ook. Daarna komt dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan woont God weer bij zijn volk. Want dat is de kern van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan woont God weer bij zijn volk. Zonder enige beperking, zonder enige rimpeling. Daar zouden we alle wel naar mogen verlangen. Dat God, de schepper, weer woont bij zijn volk. Maar kom dus, echt waar. Op het moment dat de bazuin zal klinken, dat de archangel in de hemel zal verschijnen, dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, en dan komt die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. En dan leven wij hier allemaal een klein poosje op de aarde. De een wat langer, de ander wat korter. En dan moeten we ons erop toeleggen dat we door Gods genade straks die grote werkelijkheid mogen binnengaan. Daar moeten we eigenlijk alles voor inzetten. Maar kijk, we leven hier op aarde een klein poosje, zomaar een paar jaartjes. Misschien 30, misschien 55, misschien 70. En het is voorbij. Het is voorbij. Nou ja, voorbij. Nee, dan komt de eeuwigheid. En in de eeuwigheid is eeuwig wel of eeuwig wee. En dan zegt de Heer eigenlijk tegen ons, zorg nou dat je die tijd die ik je geef, genadetijd, goed gebruikt. Gebruik die tijd om mij te zoeken en mij te vinden. Want wie mij vindt, die vindt het leven. En als ik dan terugkom op de wolken van de hemel, dan gaan die poorten open. En wordt u een bewoner van die nieuwe wereld. Nou, dat is de toekomstverwachting van de kerk. En hoe word je dan een burger van dat grote rijk wat eenmaal komt? Het toekomende leven. Waar Calvijn zo heerlijk over heeft geschreven in Institutie 3, 9. Hoofdboek 3, hoofdstuk 9. Nou, dan kom je binnen door de Heilige Geest. Doordat die in het hart van zondaren gaat wonen. En dat hij die gemeente bouwt. En daar gaat het nou vanmorgen over. Goed dat u hier bent, dan hoort u de boodschap van de Heilige Geest. Hoe u dus een zondaar, een verloren zondaar, een geredde zondaar kunt worden. En hoe u van een burger van deze wereld een burger van de toekomende wereld kunt worden. En daarvoor heeft God de Heilige Geest uitgestort. En dan lezen we in hoofdstuk 2 van de Handelingen. En als de dag van het Pinksterfeest. Pinkster, daar zit het Griekse woord 50 in. De Joden die begonnen bij het Pascha te tellen. En dan 50 dagen later was het Wekenfeest. Hier het Pinksterfeest genoemd. Dus de 50ste dag. Toen die 50ste dag werd vervuld, toen die 50ste dag aanbrak, waren zij allen En dagelijks bijeen. Dat is wel mooi om eerst even bij stil te staan. Waar die geest dus gaat werken. En waar die geest komt. Daar komt er eendracht. De geest was door de Heer Jezus beloofd. De geest is ook op de Pinksterdag naar de aarde gekomen. En die geest was al aan de discipelen geschonken. Althans, het werk van die geest. En dan lezen we bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk, vers 14. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria en de moeder van Jezus, met zijn broederen. Nou, eendracht. Waar die geest niet is, heb je meestal ruzie. Daar lopen de discipelen weg. Daar gaan ze tegen elkaar zeggen, wie is de meeste? En wie komt er aan de linker en aan de rechterhand van de Here te zitten? Hoogmoed. Daar krijg je een sfeer van zuurheid en bitterheid. En dat wordt allemaal bevorderd door de vader der leugenen, en dat is de duivel. Want die is maar op één ding uit, en dat is alles wat van God is verwoest. En daar heeft hij allerlei technieken en allerlei middelen voor, ook in de kerk. En dan komt er dus verdeeldheid en verwarring en verwoesting en noem maar op. Maar waar die Pinkstergeest komt en die Pinkstergeest werkt, daar wordt het anders. Want er staat hier in de Bijbel, ze waren allen eendrachtelijk bijeen. De Wezenkerk, de Pinksterkerk, dat is ook een biddende kerk. Want dat staat in vers 14 van het vorige hoofdstuk, dat ze eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Dus die mensen zijn daar niet ruzie aan het maken. Ze zijn er ook niet elkaar aan het goed of afkeuren. Ze zijn aan het bidden en aan het smeken. Waarom? Bidden, dat is vragen. Nou, de Heer Jezus heeft bij zijn hemelvaart gezegd dat hij die geest zal uitstorten. Dat is een belofte. En als de Heer nu een belofte geeft, iets belooft, dan moeten wij niet gaan zitten en zeggen, nou, dan kijken we wel eens wanneer het gaat gebeuren. Nee, in de Bijbel moeten we dan onze handen vouwen en zeggen, Heer, wanneer gaat het gebeuren? Zal toch niet te lang duren? Wilt u die Pinkstergeest spoedig zenden? Beloften in de Bijbel, dat is niet dat we er nou rustig bij gaan zitten. Beloften in de Bijbel, die moeten ons gaande maken. En zei, Heer, nou heb u dat beloofd, maar wilt u het ook vervullen? Wilt u het ook geven? Zo zijn die mensen daar in Jeruzalem in een opperzaal bijeen. Eendrachtelijk. Bidend. Hoe bent u vanmorgen opgekomen? Ja, zegt u, maar een natuurlijk mens kan niet bidden. Nou, dan hebt u daar al veel om over te bidden. Zeg, Heer, leer me bidden. Ik vind het zo moeilijk om te bidden. Ja, dat kan. Maar God wil ook wel hele eenvoudige gebeden horen. Ik denk dat God eigenlijk het liefste zo eenvoudig mogelijke gebeden hoort. Heer, help me alstublieft. Wil u me helpen? Wil u uw belofte vervullen? Wil u nu geven wat ik nodig heb? En leg dan uw nood neer voor God. Het beste adres. En hou dan ook vol, net als Isaac die 20 jaar lang met Rebecca heeft gebeden. En net als Abraham die ook vele jaren lang heeft gebeden. Niet halverwege ophouden. Die mensen hebben ook 10 dagen lang gebeden. Eendrachtelijk. Dus waar die geest komt is het eendracht. In de tweede plaats in vers 2. En er geschiedde haastelijk. Dan begint dus de uitstorting van de Heilige Geest. We kunnen die geest niet zien, maar die geest wordt zichtbaar en die wordt duidelijk door middel van tekenen, wind, vuur. En dan staat er iets bij haastelijk. En in de kanttekening wordt dan een kleine toelichting gegeven op dat woordje haastelijk, want er staat er onvoorziens. Dat is opmerkelijk natuurlijk, hè. Die mensen zijn daar bij elkaar. En als je aan Petrus vraagt, Petrus, waar bid je nou om? Om de geest. Want de Heer Jezus belooft dat hij zal komen. Johannes doet dat. Maria Magdalena doet dat. Ze zijn er allemaal bij elkaar. En de broers van de Heer Jezus, Jacobus en Judas, die doen het ook. Allemaal bidden en smeken om de geest. En dan komt die geest onvoorziens. Beetje merkelijk staat dat in de Bijbel, hè? Want we zouden misschien in het tweede vers verwacht hebben. Ze hebben gebeden en dan komt die geest verwacht. Dat staat er niet. Nee. Haastelijk. Onvoorziens. En dat wil ons ook iets vertellen. Iets heel belangrijks. En dat is dat die geest en ook het werk van die geest, daar hebben de discipelen om gebeden. En toch, als de Heer het doet, dan is het toch een verrassing. En hadden ze dat dan zo niet verwacht, dan is dat het wonder van God. Dat is nog altijd een moeilijk punt, ook in het persoonlijke en in de Bijbel en in het nadenken over de Bijbel. Want weet u hoe het nou bij ons zit? We denken altijd in termen van koophandel. We betalen er een euro voor en dan krijgen we een product. We betalen God 3 keer bidden en dan krijgen we de geest. Maar zo werkt het helemaal niet. Nee, zo werkt het nou helemaal niet. God zegt bidden, God zegt roepen. En als God het geeft, is het toch onvoorziens, haastelijk, onverwachts. Ja, dat kunnen wij met ons natuurlijke verstand ook helemaal niet begrijpen. Dan zeg je, ja, maar dan begrijp ik er niks van. Nee, gelukkig. Maar God is ook niet te begrijpen. Dat noemen we nou het wonder van genade. Dat hij iets belooft en het ook op zijn manier schenkt. En de Heer, dan ben u toch een wonderlijke God. Dat geschiedde haastelijk. Onverwachts. Ja. Had Elia ook. Want dan zegt de Heer, ga maar naar de Horeb, Elia. En toen een grote stormwind en vuur. En Elia kijken of God erbij was. God was er helemaal niet bij. En plotseling een zachte stil. Daar is God. Ja. Daar is God. Onvoorziens. Jullie aan die gedachte. Dan zeggen we wel eens tegen elkaar, de Heer komt onverwacht springende op de bergen, huppelende over de heuvelen. Zo wordt die Pinkstergeest uitgestort. Trouwens, dat zie je heel de handelingen door, hè. Want als je dan dat heerlijke werk van die geest gaat bekijken op de Pinksterdag, in dat woedende Jeruzalem, waar ze heel hard hebben gezegd, kruist hem, waar allemaal mensen wonen die om die Jezus niks gaven en hem helemaal niet nodig hadden, gebeurt daar. Die geest wordt uitgestort. En op 1 dag 3000. Onvoorziens. En als je dan verder leest in dat boek Handelingen, zelfs een grote schare van de priesters,
Van die mensen die nou bittere vijanden waren van de boodschap van genade. En als je dan weer even verder leest, dan kom je bij Handelingen achter. Dat ik vanmorgen aan tafel zit te lezen. Een moorman, een kamerling van Kandersee, een onbesneden man, notabene een vervloekte. En er wordt zomaar toegedaan door die gemeente, die zal zalig worden. Nou, dat is nou de Heilige Geest. Niet na te rekenen, niet na te volgen. God doet het op zijn manier. Onverwachts. Onvoorziens. Kent u dat ook in uw leven? Voor het eerst en opnieuw. Dat is de stem van mijn liefste. Zo moedeloos, opeens komt de Heer over. Dat gebeurt hier ook op de Pinksterdag. En dan in de derde plaats. Een geluid. Let op, het is niet een feitelijk, het is gewoon stil. Maar je hoort wel het geluid van een geweldige gedreven. Een enorm gierend geluid. Zoals je dat bijvoorbeeld hebt bij windkracht 7 of 8 op de dijken aan de Noordzee. En dan giert de storm, zo'n gierend geluid. We lezen het letterlijk in de Bijbel. Een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en het vervulde gillen. Overal waar je kwam, daar hoorde je dat geluid. Er klapperden geen deuren. Er gingen geen bomen heen en weer zwiepen. Nee, alleen dat geluid. Het geluid van een geweldige storm. Ja, waarom? Die mensen zijn eendrachtelijk. Haastelijk. Geweldig gedreven wind. Kijk, de Heilige Geest is een persoon. Een geest. Alleen, je kunt hem niet zien. De Heer Jezus is ook een persoon. En de Heer Jezus heeft als Zoon van God de menselijke natuur aangenomen. En de Heer Jezus kunnen we zien. Vanaf zijn geboorte heeft hij een lichaam aangenomen. Laat hij ook nooit meer los. Hij heeft altijd een lichaam, ook nu in de hemel. En wij kunnen dus met onze lichamelijke ogen de Heer Jezus zien. Gods kinderen straks, als je terugkomt, zullen ze hem ook echt zien. Hè? Zien zoals hij is. Ja. Dat is wel mooi eigenlijk. Hè? In de Bijbel mag je van hem lezen. En straks bij de wederkomst zullen we hem zien. Ik moest daar onlangs aan denken, want toen zat ik zomaar een poosje met de foto van mijn vrouw in de hand. Een stukje papier. Dan hou je de foto zo. En zo. Zou je zo, en dan kijk je zo naar die ogen, zou ze maar aankijken. Het lijkt net alsof je je aankijkt. Dat kan natuurlijk niet, dat is overleven. En toch heb je dat idee. Toen moest ik eigenlijk denken aan het zien van de zaligmaker. Maar kijk, nou kunnen we in de Bijbel van hem lezen. Blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Hij is soms heel bedroefd of heel verblijd of ontroerd. Wat zal dat nou zijn? Eenmaal het mogen zien. Als hij is... Als hij zijn heerlijke hand op je hoofd of op je schouder legt. Ja, zijn voeten mag liggen. En hij mag aanschouwen. Hier wijkt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Dat is de toekomst van Gods kinderen. Ze zullen hun koning en hun heiland waar ze in de Bijbel van lezen. Waar ze soms naar zo verlangen, zullen hem ook echt zien. Zoals hij is. En als een onderdaan. Al zijn kinderen. Maar de Heilige Geest kunnen we niet zien. Zo kwam ik erop. De Heilige Geest is een, wel een persoon. Een goddelijke persoon. Maar we kunnen hem niet zien met onze ogen. En vandaar dat de tekenen. En dan dat teken van de wind. En van een geweldige wind. Waar wijst dat nou op? Wat wil de Heer daarmee zeggen? Nou, zo'n enorme orkaan, bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, dat doet ons iets beseffen van de majesteit van God. Dat houdt niemand tegen. Maar het werk van die Pinkstergeest, het wordt uitgestort, dat is goddelijk werk. Dat houdt ook geen mens tegen. Het zanderde niet, mensen niet. Dat wijst op het, ja, op het onweerstaanbare werk van Gods geest in deze wereld. En dat is wel heel belangrijk. Want op die Pinkster, dan werd die geest uitgestort op de discipelen. 11 zwakke mensen, zouden we zeggen, 12. Die tijdens toen de Heer Jezus werd gevangen genomen, gevlucht zijn. Nou, van die mensen hoeven we niet veel te verwachten. Nee, inderdaad. En toch is er een wereldwijde geestelijke gemeenschap gekomen. De kerk. Komt dat dan? Dat komt door die geest. En die geest die werd als een geweldige gedreven wind. Dat houdt geen mens tegen. De duivel niet, de mensen niet, Pilatus niet, Herodes niet, keizer Augustus niet, keizer Tiberius niet, die op dit ogenblik in Rome regeert. Nee, die geest komt. En hij waait. Ook vandaag nog. De wind blaast waarin hij wil. Luister op dat onweerstaanbare. Dat er nou mensen zalig worden. Helemaal niet zalig willen worden. Maar God, ik wil. En dus gebeurt het. Dat is de Heilige Geest. En dan tenslotte de vierde plaats. En dan gaan we vlug naar onze tweede gedachte. In de derde vers lezen we over tongen. Dus iets had de vorm van een tong. Een tong waarmee ik spreek. En dan tongen als van vuur. En het zat op een ieder geval, dus op de hoofden van die discipelen zijn tongen. Vurige tongen. En dan komen we bij het beeld, bij het teken van vuur. Dus we hebben eendracht, haastelijk, wind, vuur. Vuur is in de Bijbel soms heilzaam, om je te verwarmen. Maar soms ook dodelijk. Brand. Een huis wat in brand staat. Vuur heeft ook altijd de betekenis van loutering. Goud of zilver wordt gelouterd. Er wordt al het vuil uitgebrand. De Pinkstergeest is louterend. Ja, als die Pinkstergeest gaat blazen in ons leven, dan blaast hij alle hoogmoed eraf. Alle eigendunk. Dan worden we zondaar voor God. Dus het louterende, het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En dan gaat het niet zozeer om allerlei lichamelijke en aardse ellende, ook natuurlijk wel. Dan gaat het vooral om dat we gezondigd hebben tegen God. Dat we God hebben onteerd. En dat dat nou zo erg is. En dat dat ons schuldig stelt voor God. En natuurlijk, mensen hebben daar geen last van. Als we in de kerk zitten en we horen ervan, dan horen we het wel, maar we leggen het weer naast ons neer. Maar waar de geest gaat blazen, dan worden we daar bedroefd over. Worden we er bedroefd over. Over zonden die we nou elke dag doen. Die meenemen naar de kerk. Dan komt er een droefheid in je hart. Naar God. Jonge mensen, ouderen. Zo begint meestal het werk van God in een ziel. Dan wordt hij zondaar. Dan wordt hij bedroefd. Heer, dan heb ik gezondigd. En ik wil eigenlijk niet zondigen, en toch doe ik het. En zonder dat onteer ik u ben. Wil u die zonde wegnemen uit mijn leven? Wil u me vernieuwen? Wil u me anders maken? Dat hangt samen met dat vuur van de Heilige Geest. En het is zo belangrijk dat we daar wat van kennen. Dat we
zondaar zijn geworden voor God. Want dan wordt hoogmoed veranderd in ootmoed. Dan wordt onverschilligheid veranderd in aandacht. In de tweede plaats gaat vuur ook verwarmen. Vuur heeft iets heilzaams. En wat is dan de warmte waar de Heilige Geest op wijst? En dat is, daar gaat in heel de Bijbel over. Natuurlijk kan ik dat nu niet uitvoerig uitwerken, dat komt morgen wel. De warmte van het evangelie, de rijkdom is de persoon van de middelaar. En wat doet nou de Heilige Geest? Als die een zondaar stilzet, dan zegt die jongen, meisje, jij hebt gezondigd. En dat is heel erg. Want God is je schepper en nou geef je je schepper de eer niet. Vader, moeder. En dan word je daar bedroefd over. Psalm 130 komen dat ook tegen. Uit de diepte roep ik tot u. En wat is dan genade? Nou, wat is dan dat heilzame van het vuur? De Heilige Geest ons gaat onderwijzen. Plaats gaat maken voor de Heer Jezus. En hoe doet hij dat dan? Nou, dan zegt de Heilige Geest, ik zeg het maar heel eenvoudig, zodat u het begrijpt. Kijk nou eens naar jezelf. Jij kerkgaard. Ben jij nou volmaakt voor God? En dan, als je heel eerlijk bent, dus nagaat wat je allemaal denkt, wat je allemaal zegt, dan zegt hij, nee, dat is niet goed. Dus u kunt uzelf niet redden. Daarna zegt de Heilige Geest, kijk eens naar andere mensen. Kunnen die u dan redden? Een dominee, kind van God. Nee, die kunnen het ook, die zijn wel gelukkig. Die kunnen mij niet helpen. Dat is het tweede. In derde plaats zegt de Heilige Geest, kijk nou eens ook naar je Bijbel lezen. Naar je bidden. Is dat wel helemaal oprecht? En dan moet je ook zeggen, nee, nee. Dat is niet helemaal oprecht. Want als ik bijvoorbeeld bid, dan halverwege of aan het begin, of laat, weet ik al niet meer wat ik gebeden heb. Of word ik moe. Of als ik in de Bijbel zit te lezen, denk ik na 7 versen, nou wat staat hier nou eigenlijk? En dan word ik een beetje geërgerd en doe ik het maar dicht. Dus daar kan ik ook niet mee gered worden. Weet wat de Heilige Geest een heel eenvoudig leert? Als dat vuur van genade gaat branden. Want dat het nou aan onze kant helemaal hopeloos is. Dat ik wel heel veel bid. Maar ik daarmee niet dichter bij de hemel kom. Dat ik wel graag in de Bijbel lees, maar dat ik daarmee niet dichter bij God kom. Moet ik dan de Bijbel maar dicht doen? Nee, natuurlijk niet. Die mormon deed de Bijbel ook niet dicht. Wat dan? En dat is het grote geheim van de Heilige Geest. En dat is het grote geheim van het evangelie. En laat de Heilige Geest licht vallen op waar het in het evangelie om gaat. En waar gaat het nou het evangelie om? Gaat het daar om een hele fijne mensen? Gaat het daarin om engelen? Gaat het daarin om de duivel? Nee. In het evangelie gaat het over de persoon van de Heer Jezus. Dat is het evangelie. Hij is God en hij is mens, Immanuel. En dat we nou alleen behouden kunnen worden door deze persoon. En dat deze persoon aan het kruis hing. Om voor de zonde te betalen. Dat deze persoon naar de aarde kwam om een weg te banen naar God.
En dat deze persoon in de prediking wordt aangeboden. En dat deze heiland in uw midden wandelt en u aankijkt en zegt, zoek mij en leef. Dat hij volkomen gewillig en zaligmaker is. De enige hoop in deze wereld. En we doen naar de Heilige Geest. Die opent daarvoor het zielsoog. Hij schenkt geloof. En dat is het heerlijkste van het evangelie. Als geloofsoog geopend wordt. Voor de volkomenheid. De beminnelijkheid. De noodzakelijkheid. Van deze heiland. Daar gaan we samen eens wat van zingen. Psalm 51, het 8e vers. Heer, open gij mijn lippen door uw krachten wat er verder volgt. 51 vers 8.
We hebben dus stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest en de tekenen. Nu nog iets over de vervulling. We lezen in vers 4: en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus even wat vraag over tussen de verklaarders wie er nu precies vervuld werden. De kanttekeningen en die volgen we dan. Zegt dat dit vooral ziet op de discipelen, de 12 apostelen. Werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Er gebeurt daar dus een groot taalwonder door de Heilige Geest, dat die discipelen gaan spreken, niet alleen in het Aramees, dat was de taal die men gebruikte, of in het Grieks, dat was de wereldtaal op dat moment. Maar ze begonnen ook in allerlei talen van al die mensen die daar genoemd worden, dus Elamieten, mensen uit Parthië, het Partentland, de Parten en zo. Maar ook het Mesopotamië, het Egypte, het Libië enzovoort. Al die andere talen begonnen ze te spreken en daarin begonnen ze te vertellen van de grote werken Gods. Een taalwonder dus, een wonder, waardoor die mensen door Gods ingrijpen plotseling andere talen gingen spreken. Gemeente, zij werden vervuld met de Heilige Geest. We kennen in de Bijbel het verschil tussen de inwoning van de Heilige Geest en de vervulling met Gods Geest. De inwoning die gebeurt als een mens door God wordt bekeerd, dan komt de Heilige Geest in zijn hart wonen. De Heer Jezus die zegt bijvoorbeeld tegen de discipelen in Johannes 14 dat de Heilige Geest in hen is en in hen woont. Dat is de inwoning en die begint bij de wedergeboorte. Daarnaast blijft die Heilige Geest natuurlijk niet passief, maar die Heilige Geest is actief. Die Heilige Geest die gaat ook vervullen, die gaat de leegte van ons leven vervullen met zijn tegenwoordigheid. En dat noemen we dan de oefeningen des geloofs of de opwas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Waarvan we vooral kunnen lezen in Romeinen 8. En we hopen daar ook voor morgenochtend vanuit Galaten 5 een poosje bij stil te staan. Galaten 4, vers 6. Nu iets over die vervulling met de Heilige Geest. Zoals dat hier in de handelingen staat. Discipelen, we kennen ze natuurlijk vanuit wat we lezen in het evangelie van Lucas en Matthäus en Marcus. En als ze dan vervuld worden met de Heilige Geest, is het eerste wat opvalt dat ze begonnen te spreken. Dat is allemaal opmerkelijk. Als die geest dus komt en die geest vervult, dus laat zien welke volheid er in Christus is en daar ook in doet delen, dan heeft dat ook allerlei gevolgen. En een van de eerste gevolgen, dat is vrijmoedigheid. Petrus en Johannes, dat waren in zichzelf gewoon bange mensen. Dat was wel gebleken toen de Heer gevangen werd genomen, door van Gethsemane. Toen waren ze allemaal gauw op de vlucht geslagen. En Peter had zelfs zijn meester verloochend, heel erg bang. En op de Pinksterdag, die geest vervult hen. Het Sanhedrin, dat is nog heel boos. Pilatus is nog stadhouder. Herodes is nog koning in Galilea. En de duivel is nog steeds geweldig actief. Dus alle reden om geweldig bang te zijn. En als de Heilige Geest gaat vervullen, dan lees ik dat ze allemaal begonnen te spreken. En ze gaan spreken over de grote werken God, of het Sanhedrin dat nou wel of niet goed vond, of de Herodes dat nou wel of niet goed vond. Er is niks van aangetrokken. Ze hebben dat gedaan. Ze begonnen te spreken. Gemeente, als die Geest komt, als die Geest ons vervult, dan geeft dat ook een heilige vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid in het lezen van de Bijbel. Vrijmoedigheid ook in de omgang met andere mensen. Dan geeft dat ook een vrijmoedigheid tot de troon der genade. We komen er morgenochtend nog eens wat op terug. De Bijbel heeft er ook een heel mooi woord voor, een Grieks woord parhesia. Heel mooi woord. Vrijmoedigheid. Een vrijmoedige toegang tot de troon der genade. vrijmoedigheid ook in de omgang met medemens. Ze begonnen te spreken. En dan gepaste vrijmoedigheid. Je hebt ook wel brutaliteit, maar gewoon gepaste vrijmoedigheid. Dan gaat het over de kern. Dan gaat het over waar het nou om gaat. En of de mensen er nou om lachen. Of de mensen het nou wel of niet belangrijk vinden. Dat is allemaal niet aan de orde. De geest vervult en de discipelen die gaan spreken. Ja, maar zouden ze nou niet beter hun mond kunnen houden? Maar kijk eens in vers 13. Anderen spottende zeiden, vol dronken mensen, wat een rare mensen. Ze vast dronken. Nou, als je zulke soort beschuldiging kan denken, dan laat ik mijn mond maar houden. Dat hebben ze niet gedaan. Door die vervulling met de Heilige Geest begonnen ze te spreken en zijn ook verder gegaan. Tweede plaats, die geest, als daarmee vervuld wordt, schenkt ook bekwaamheid. Kijk, de discipelen, ik heb dat al meer gezegd, dat waren op zichzelf best wel mensen met een goede portie gezond verstand. De Heer heeft ze uitgekozen om discipelen te zijn, apostelen, en ze konden schrijven en lezen, en ze spraken in ieder geval twee talen, Aramees en Grieks, blijkt uit het evangelie. Dus in die tijd, mensen die konden lezen, die konden schrijven en die twee talen spraken, dat waren helder en goed ontwikkelde mensen. Dus dat op zodanig over de discipel, Petrus, Johannes enzovoorts. Ze worden niet tot de godsdienstige elite, maar ze worden wel tot de, nou, nou laat ik de vrije burgers in Israël. Die in ieder geval een opleiding hadden genoten, die konden schrijven, die konden lezen enzovoorts. Alles wat nodig is. Maar ze konden natuurlijk niet al die talen spreken. Paulus kon er een heleboel. Maar deze discipelen, Petrus en Johannes, niet. En dan komt die geest. En die maakt ze bekwaam. Bekwaam. Om ook in het Latijn te kunnen preken. In Rome, daar spraken ze Latijn. Dat zou tegenwoordig Italiaans. En ook in Babylonië, waar de taal van de Parten werd gebruikt, Babylonisch, om die taal te kunnen spreken. En daar waar die geest komt, dan maakt de Heer bekwaam. Soms in een onmiddellijke weg, hier in de onmiddellijke weg. Van het een op het andere moment konden die discipelen die vreemde talen spreken. En soms doet de Heer dat ook in de middellijke weg. Ik moet altijd denken aan dominee Lamijn, die was dominee in Nederland, oude dominee van onze gemeente. En die nam een beroep aan naar Amerika en toen dacht hij, nou, de Pinkstergeest die werd uitgestort en ik heb dat beroep aangenomen en de Heer die heeft me daar geroepen om in Amerika te gaan preken. Dus ik zal daar vanzelf Engels kunnen praten. Nee dus, dat moest hij daar gewoon leren. Dat onmiddellijke werk, dat is eenmalig vaak. Middelijk betekent dat we de middelen hebben te gebruiken. En dat geldt gewoon ook vandaag, waar de Heilige Geest komt in het hart. Dan moeten wij de middelen gebruiken. En dan wil de Heer die middelen zegenen. En zo maakt hij mensen bekwaam. Daarom kan iemand ook niet zomaar dominee worden. Dat kan helemaal niet. Daarom moet iemand, als hij meent dat hij daarvoor geroepen is, eerst een hele grondige opleiding ondergaan. Want de Bijbel is door God gegeven, bijvoorbeeld in de Griekse en Hebreeuwse taal. En als je een preek voorbereidt, is het altijd nodig dat je even kijkt naar die Hebreeuwse, naar die Griekse taal. Hoe heeft God het eigenlijk oorspronkelijk laten opschrijven? Want onze vertaling is natuurlijk niet de norm, maar wat God heeft gezegd in de Hebreeuws, in de Griekse taal. En daar heb je dus best wel veel opleiding voor nodig om die Hebreeuws en om die Griekse taal te leren. Dat noemen we bekwaammaking in de middellijke weg. En daarom is het ook fijn, de mensen zijn toegelaten tot theologische school, dan kunnen ze 4 jaar lang worden opgeleid om Gods woord te preken. Te onderzoeken. Want een prediker, dat weet u, dat is iemand die legt Gods woord uit. Dat is een taak. He, om de Bijbel openen, kijk gemeente, dat staat er. En dat wordt ermee bedoeld.
En hoe meer dat nou gestalte krijgt in een preek, ja, des te beter is het. Je hebt sommige preken waar dat niet zo gebeurt. Maak mezelf ook wel eens schuldig aan. En de beste preken, dat zijn preken die zo nauwkeurig mogelijk dat woord uitleggen. Die preek van Petrus op de Pinksterdag, wat is dat eigenlijk voor een preek? Dat is een preek van ruim 500 woorden in het Nederlands. Heel kort preekje. En een heel bijbelspreek. Petrus legt daaruit wat er op die Pinksterdag gebeurt. Hij zegt, kijk, dat was door de profeten gezegd, dat heeft de Heer Jezus gedaan. En dat is nou van hele grote betekenis. Maar dat hebt u vermoord. En toen werden 3000 mensen bekeerd. En zo gebruikt God dat woord. Heel verrassend. En op voor ons wat ondoorgrondelijke manier. Het woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Het zal doen hetgeen mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. De discipelen kregen vrijmoedigheid. Werden bekwaam. En tenslotte kregen ook verdieping. Want dat staat ook in dit gedeelte. Werden vervuld met de Heilige Geest. Ik heb net al gezegd, de inwoning. Als we de Bijbel verder doorlezen, wat betekent dan die vervulling met de Heilige Geest? Dat we meer en meer worden onderwezen. Meer en meer ook worden ingeleid. In waar het nu om gaat in de schrift. Calvijn heeft daar een hele mooie uitdrukking voor. Die zegt, vorderingen op de leerschool van Christus. Het is dus niet zo dat iemand kan zeggen, nou, dan weet ik alles wel van de Bijbel en ik weet alles wel van het heilen, van de zaligheid. Dat is een teken van hele grote domheid en dwaasheid. Want op die leerschool van Christus en vorderingen op die leerschool, oh, dat is het zo'n oneindige diepte in. Het is een goddelijke diepte en het is voor ons niet te peilen. En zelfs de Allerheiligste heeft daar nog maar een beginsel van. Paulus zegt dat zo heerlijk in Filippenzen 3. Ach, alle dingen schade en drek om de uitnemendheid, de kennis van de Jezus Christus. Dat is zo'n diepe, grote kennis. Daar raak je nooit in uitgepiekt. Daar is ook eigenlijk een eeuwigheid voor nodig om de persoon van de middelaar lief te hebben. Te verstaan wie hij is, wie hij wil zijn. Ik heb net al gezegd, gemeente, we zullen hem zien zoals hij is. De Heer Jezus ziet al ons kind zoals hij is. Nu lees je de Bijbel. En nu is het als het ware een foto waar je naar kijkt en waar je iets van hoort. Dat er een moment komt. Die gezegende zaligmaker op je toekomt. In zijn lichaam. En zie mijn handen en mijn voeten. En dat hij je omhelst. En een eeuwig bij hem mag zijn. Het lam zult volgen waar hij ook heen gaat. Dat is de eeuwigheid. Dat is de eeuwigheid. Dat is de toekomst van Gods kinderen. Koning te mogen aanschouwen is een schoonheid. Helemaal verlost van jezelf. En dan voor eeuwig zijn lof te mogen grootmaken. Hoe dat gisteren precies zag. Het staat in de schrift. Dat is de toekomst. Van alle pelgrims. Op de aarde verdieping in dat werk van Christus. En tenslotte ook volharding. Want ze zijn nu wel begonnen. Maar ze hebben niet opgehouden. Peter is niet en Johannes niet. Ze zijn niet halverwege gestopt of zo. En ik dacht van ja, nou wordt het toch wel een beetje te gevaarlijk met dat Sanhedrin en zo. En laten we nou maar wat minder doen. En een beetje ons terugtrekken naar Capernaum en zo. Want hier in Jeruzalem wordt ons de grond wat te heet onder de voeten. Nee. En gewoon doorgegaan. Begonnen. En hebben volhard. Jacobus werd erom gedood. Stefanus werd erom gestenigd. Op een na zijn al de discipelen erom vermoord. En dat is heel aangrijpelijk, erover nadenken. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Dan zal de Heer Jezus zo lief. dat zijn bloed ervoor gegeven hebben. De wereld was een tranendal. Bij de koning zijn, dat was hun toekomst. En zo zijn ze voor zo vervuld met de Heilige Geest. We hebben iets gehoord van de tekenen, we hebben iets gehoord van de vervulling. En dan blaast die Pinkstergeest nog. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 86, vers 5, dat is het lied van de kinderen van de basisschool. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Zegen.